Maar heel bewust wil ik nog een keer zeggen, God is goed. En dat zeg ik niet als een cliché wat we altijd moeten zeggen. Dat zeg ik niet als iets wat heel leuk klinkt van op het podium, God is goed, amen. Maar dat zeg ik omdat dat een vaststaande en tastbare realiteit is in ons leven. Waarom? Omdat dat in de kern zit van de natuur en het karakter van God. Namelijk dat Hij goed is. En ik begin heel bewust met deze woorden dat God goed is. En deze woorden die kwamen heel specifiek bij mij binnen toen ik afgelopen weekend, vorig weekend, in het vliegtuig zat en terugreisde van een reis naar Azië, terug naar, naar Schiphol. Ik had net 2 weken doorgebracht in Japan en Vietnam en Cambodja, Zuidoost-Azië. En ik zat in het vliegtuig en dat duurt al zo lang voordat je dan weer terug bent natuurlijk, wil je snel thuis zijn. En ik zat na te denken over die reis, over alles wat God gedaan had. Maar ook had ik opnieuw weer heel veel vragen en twijfels en onzekerheden. Ik had namelijk weer heel veel armoede gezien ver weg. Ik had weer heel veel mensen ontmoet die het veel minder goed hebben dan ons. Ik heb ook weer veel mensen ontmoet die de naam van Jezus nog nooit gehoord hadden. En ook zag ik en merkte ik dat er in een groot deel van deze wereld het een realiteit is, dat mensen niet alleen de naam van Jezus nog nooit gehoord hebben, maar ook geen toegang hebben tot dat evangelie, tot zijn goede nieuws. En terwijl ik bezig was met de laatste uurtjes eindelijk van die vlucht terug naar Nederland, opende ik het, niet het raam, dat gaat niet. Ik opende het schermpje wat voor het raam zit en ik keek naar buiten. En dat is iets wat ik eigenlijk niet heel vaak doe. Eigenlijk, ik reis best af en toe en eigenlijk kijk ik heel weinig meer naar buiten. Daar verbaasde ik me over toen ik dat dus nog eens deed. Dus ik opende dat schermpje en wat ik daar zag was zo bijzonder. Meestal probeer ik te lezen in het vliegtuig of ik kijk iets op dat scherm. Of ik probeer te slapen, zodat ik toch iets wat uitgerust aankom, voor zover dat kan, slapen in een vliegtuig. Maar ik opende dat schermpje en dit is wat ik zag. Als het goed is, ja, dit is wat ik zag. Ziet er mooi uit. Ik vond het er op dat moment ontzettend mooi en bijzonder uitzien. Ik zag de wolken niet heel ver onder ons, het witte, dat zijn wolken. Of tenminste, ik weet niet of dat heel ver onder ons was. Dat was moeilijk in perspectief te plaatsen. Maar ik zag vooral de zonsopkomst. En het beeld duurde maar enkele minuten. En na een paar minuten veranderden gewoon de kleuren. En net zoals we normaal bij een zonsopgang zien, gebeurde datzelfde schouwspel ook op 12 kilometer hoogte. En terwijl ik dit zag, het schermpje opende en dit zag, kwamen die woorden heel duidelijk in mij op. God is goed. En gelijk dacht ik aan deze preek en wist ik zeker dat ik met die woorden moest beginnen. En weet ik dat vanochtend die mensen, of een aantal mensen, die woorden mogen horen. God is goed. En toen postte ik deze foto op Instagram en op Facebook. Dus misschien hebben sommigen die al gezien. Ik ben ook heel modern. Dank je. En jong. Dank je. En ik postte die foto op Instagram en Facebook en ik schreef erbij in het Engels: Sometimes life is about looking above the clouds and seeing the beauty and the hope. In het Nederlands klinkt dat dan iets als: soms gaat het erom dat we in het leven boven de wolken kijken om de schoonheid en de hoop te zien. En ook geloof ik dat ik die woorden vanochtend mag uitspreken. Niet als iets wat heel makkelijk klinkt, maar ook iets wat een realiteit is. Want heel vaak kunnen er in ons leven wolken onder ons of boven ons of naast ons zijn. Lichte wolken, zoals de foto, maar misschien ook hele donkere wolken. Maar boven die wolken schijnt altijd de zon. Boven de wolken is altijd hoop. Boven de wolken ligt altijd de naam van Jezus. Hoop. En niet veel later landde ik eindelijk op Schiphol. En daar stond Ingeborg met de kinderen. Ik was 2 weken weg, dus ze kwamen mij deze keer ophalen. Altijd een heel leuk moment van weerzien, gelukkig. En voor we naar huis gingen, het was nog vroeg, voor we naar huis gingen, dachten we, we gaan met de kinderen nog even vliegtuigen spotten. Heel leuk, hè? Vliegtuigen kijken. Leuk na zo'n lange rit. Dus eerst op het dak van Schiphol, daar kan je vliegtuigen kijken. Maar dan gingen we, had ik nooit eerder gedaan, dan gingen we naar een spottersplek. Wat is gedaan bij Schiphol? Een spottersplek. Of hier in Eelde, heb je dat ook? We reden naar een parkeerplaats naast de polderbaan. En ik dacht, ja, daar is niemand. Maar die parkeerplaats stond vol met vliegtuigspotters. Ongelooflijk. Camera's. En met de kinderen natuurlijk superleuk. En we keken naar de opstijgende vliegtuigen, maakten foto's. En Ingeborg had een foto gemaakt, wist ik niet op dat moment, maar die postte ook zij later op Facebook en Instagram. Dus toen zag ik welke foto Ingeborg had gemaakt. En dit is de foto die Ingeborg op dat moment maakte. Een foto van een KLM-vliegtuig dat opstijgt met een regenboog. En toen ik die foto dus later zag, was het alsof God heel duidelijk tot me sprak en zei, de hoop, Jonathan, de hoop die jij gezien hebt op 12 kilometer hoogte boven de wolken, die hoop is niet alleen een realiteit heel ver van ons vandaan, maar die hoop is ook een realiteit hier dichtbij. Open je ogen. Ik ben bij je. Ik heb antwoorden op je vragen. Ik weet wat ik aan het doen ben. En uiteraard is de regenboog Gods teken van hoop. En in mijn gedachten werd ik stil. En ik dacht, ja Heer, u weet inderdaad wat u aan het doen bent. En ik dacht toen en afgelopen week na over dat beeld van de zon boven de wolken en de regenboog onder de wolken. En uiteindelijk kwamen mijn gedachten op de woorden eerbied en ontzag. En als we het hebben over eerbied en ontzag, en daar gaan we het de rest van de ochtend over hebben. Als we het hebben over eerbied en ontzag, dan hebben we het in de kern over wat in een oude Bijbelvertaling genoemd wordt als de vreze des Heren. De vreze des Heren. Toen ik tiener was, toen ging ik die term eigenlijk een beetje uit de weg. Want, ja, waarschijnlijk ten eerste omdat ik de betekenis ervan niet volledig begreep. Maar ten tweede ook omdat de term vrees natuurlijk een negatieve bijklank heeft. Vrees en angst is iets waar we normaal gezien heel ver vanaf willen blijven. Ik ken mensen in mijn hele directe omgeving die kampen met verschillende vormen van vrees, van angst, tot zelfs fobieën. Bang zijn voor slangen, bang zijn voor spinnen, bang zijn voor de dood, bang zijn voor donker, bang zijn voor mensen, bang zijn voor de toekomst, bang zijn voor een podium, bang zijn voor enzovoort, enzovoort. Angst om buiten te komen heb ik er ook op geschreven. En ik zie in mijn omgeving wat angst met mensen kan doen en hoe angst mensen echt op slot kan zetten en kan belemmeren om in de volledige vrijheid te wandelen zoals God die vrijheid bedoeld heeft. En als we het dan hebben over de vrezen des Heren, dan dacht ik vroeger dat we voor God ook zo een soort angst moesten hebben. Dan zag ik het beeld van een straffende God waar we bang voor moesten zijn, waar we niet bij verkeerd moesten doen, omdat hij dan zijn vinger naar ons uit zou steken. En ik weet dat er ook vandaag de dag, en misschien wel hier vanochtend ook aanwezig, ook mensen zijn die op die manier naar God kijken. Als een straffende God waar we bang voor moeten zijn. En dan is dat niet een angst of vrees zoals voor spinnen of voor slangen. Maar dan is dat misschien een angst die nog veel verder en dieper gaat. En daarom geloof ik dat met het gebruik van die twee foto's God me op de woorden eerbied en ontzag bracht. Want dat is dé ware betekenis voor het hebben van een vrees voor God. Iedere keer als er in die oudere MBG-vertaling staat, de vreze des Heren, wordt in de iets nieuwere, er zijn ondertussen alweer nieuwere, maar wordt in de iets nieuwere Bijbelvertaling gepraat over ontzag voor de Heer. En een ander woord voor ontzag is eerbied. En deze woorden komen al veel dichter bij de kern, maar alsnog zijn woorden als ontzag en eerbied geen woorden die wij, denk ik, dagelijks gebruiken. Ik althans niet. Voor we ontzag en eerbied voor iemand kunnen hebben, is het heel belangrijk dat we die persoon goed kennen. Eerbied of ontzag voor iemand hebben gaat namelijk een heel stuk verder dan gewoon maar respect voor iemand hebben. De keizer in China bijvoorbeeld, toen China nog een keizer had, of de koning van Nederland, koning Willem-Alexander, daar hebben de meeste mensen, niet iedereen, maar daar hebben de meeste mensen een natuurlijk respect, maar dus meer dan respect, een natuurlijk ontzag voor. En waar komt dat uit voort? In bepaalde gevallen is ontzag opgelegd, zoals dat voorbeeld met de keizer in China, een opgelegd ontzag. Maar heel vaak komt ontzag voort uit iets wat die persoon gedaan heeft, of iets wat bij een functie van die persoon hoort, zoals bijvoorbeeld bij de koning. Maar als er een toerist naar Nederland zou komen en die loopt op straat en komt Willem-Alexander tegen zonder zijn hele gevolg en beveiligers, hij is een keertje incognito, dan zou die toerist, koning Willem-Alexander, waarschijnlijk behandelen als een ieder welke andere persoon. Maar van zodra iemand zou zeggen, oh, dat is trouwens de koning van Nederland, dan zou die persoon waarschijnlijk een natuurlijk ontzag voor onze koning hebben. En dan zou hij hem niet meer behandelen als ieder ander persoon. De vrezen des Heren, of ontzag en eerbied voor God. Als we tegen iemand zouden zeggen dat hij of zij ontzag en eerbied voor God moet hebben, maar deze persoon kent God helemaal niet, dan zal ook dit ontzag en deze eerbied niet uit het hart komen, maar een opgelegd ontzag zijn. Net als mijn voorbeeld met de keizer. Voor we ontzag en eerbied voor God kunnen hebben, is het zo belangrijk dat we God goed kennen. Dat we weten wat Hij voor ons gedaan heeft. En eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat ons ontzag en onze eerbied voor God iedere dag zou moeten toenemen. Waarom? Omdat we iedere dag, als het goed is, groeien in onze relatie met Jezus. En als wij groeien in onze relatie met Jezus, dan gaan we Hem steeds beter en dieper leren kennen. En ik ben ervan overtuigd dat als wij Hem beter leren kennen en als wij Hem dieper leren kennen, dat dan het automatische gevolg is dat we meer ontzag en respect voor de Heer krijgen. Want als we het hebben over ontzag, respect en eerbied voor de Heer, dan hebben we het, lieve mensen, over ontzag en eerbied voor diegene die de hemel en aarde gemaakt heeft. Dan hebben we het over diegene die alles op deze wereld gemaakt heeft. Dan hebben we het over diegene die u en mij geschapen heeft. Dan hebben we het over diegene die ons gemaakt heeft en ontzettend veel van ons houdt. Dan hebben we het over diegene die uiteindelijk zijn zoon naar de wereld stuurde om verzoening te brengen tussen ons en de Vader. Dan hebben we het over diegene die ervoor koos om zijn leven af te leggen, zodat wij dat eeuwige leven in vrijheid mogen hebben. Dat is onze Heer. En voor Hem mogen we dat ontzag en die eerbied hebben. Voor we gaan kijken naar hoe we een leven als een leven in de vrezen des Heren, of hoe een leven in ontzag en eerbied voor God eruit ziet, gaan we kijken naar hoe we dat kunnen bewerkstelligen. Want allereerst heeft het inderdaad te maken met het meer en meer kennen van God. Maar het gaat verder dan dat. Ontzag hebben voor God is namelijk ook iets wat de Heilige Geest ons leert. In Psalm 34, vers 12 lezen we namelijk: kom kinderen, luister naar mij, ik leer je het ontzag voor de Heer. Een heel opmerkelijk vers. Het is dus God zelf die door zijn Heilige Geest ons leert om ontzag voor Hem te hebben. En dat doet de Heilige Geest op heel veel verschillende manieren. Een van die manieren die heb ik net bewust genoemd in dat voorbeeld met mijn verhaal in het vliegtuig en de gedachten die ik kreeg en het natuurlijke ontzag wat ik kreeg voor God toen ik weer een beeld van zijn schepping zag. En dat was precies het beeld wat ik op dat moment nodig had. Ik zei namelijk al dat ik er een reis van ongeveer 2 weken had opzitten in Azië. Maar die hele reis ging heel anders dan gepland. Ik heb heel veel mooie dingen samen met God meegemaakt, maar het was ook een reis van vertraagde vluchten, gemiste verbindingen. Ik moest heel wat binnenlandse vluchten ook nemen. Vastgezeten op vliegvelden, in hotels. Een week zonder bagage, omdat mijn bagage naar andere landen was gestuurd. En daar baalde ik ontzettend veel van. Want ik was op weg naar vanuit Japan naar Cambodja. En in Cambodja zou ik 5 dagen een conferentie bijwonen voor leiders vanuit onze organisatie in Azië. Heel bijzonder. En ik zou daar 5 dagen zijn, maar uiteindelijk heb ik het met 48 uur moeten doen. Wat dus betekent dat er 3 dagen verloren waren. Zo keek ik ernaar. Maar zo keek God er blijkbaar niet naar. Bij een van mijn vertragingen was ik namelijk niet de enige die een vlucht gemist had. 5 anderen met mij zaten in hetzelfde schuitje. 2 mensen uit Japan, 2 mensen uit Myanmar en 1 jongen uit Cambodja zelf. We zaten in Vietnam, in de stad Hanoi. En eerst mocht ik het land niet uit, omdat ik geen visum had voor Vietnam. En men zei, je moet 24 uur op deze luchthaven blijven. De luchthaven was niet veel groter dan dit gebouw. Met een paar gates, dat zag ik niet echt zitten. Dus uiteindelijk heel wat gepraat. Oké, ik kreeg uiteindelijk een visum en ook die andere mensen. En we werden naar een hotel gebracht. Niet genoeg kamers voor ons 5. Dus we werden met anderen op een kamer gelegd en ik kreeg een kamer toegewezen met een jongen uit Japan die ook op bezoek was in Cambodja. Hij reisde echter naar Cambodja om een heel andere reden dan mij. Allemaal mensen die ik dus niet ken. Hij reisde daarheen om de hele bekende religieuze site Angkor Wat te bezoeken. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. De grootste religieuze site ter wereld. Voor ik naar Cambodja ging had ik er nog nooit van gehoord. Maar ik merk dat heel veel mensen daar om die reden heen gaan. Dus op de kamer had hij zijn Lonely Planet, dat is een reisgids in de hand. En las hij alles om de tijd te doden, las hij alles over die bekende site die hij zou gaan bezoeken. Eerst een hindoeïstisch bouwwerk, later werd het boeddhistisch. Ik ging natuurlijk ook om soort van religieuze redenen naar Cambodja. Dus heel ver lag ons doel van die reis niet uit elkaar. Wat natuurlijk een hele mooie opening was voor mij om te beginnen over onze reis naar Cambodja. En uiteindelijk heb ik met hem kunnen getuigen, en later ook, want we deelden de maaltijd samen met al die andere mensen ook, dus later ook met anderen kunnen praten over wie God is. Was het Gods bedoeling om mijn vlucht te laten vertragen en mijn bagage ergens anders heen te sturen enzovoort? Ik denk het niet, weet ik niet. Maar was het wel God die mensen op mijn pad bracht? Absoluut. Dit waren, naar ik absoluut geloof, Gods geleide ontmoetingen. Ontmoetingen waarvan het zo zeker was dat God die geregisseerd had. Hij doet alles medewerken ten goede, zegt de Bijbel. En dat is iets waar ik steeds weer van onder de indruk ben. Dus terwijl ik bezig was in het vliegtuig op weg naar Schiphol, kwamen die gedachten in mij op. En die ontmoetingen kwamen bij mij boven. En nog veel meer ontmoetingen die ik in die 2 weken had gehad. En mijn ontzag en eerbied voor God werd op dat moment alleen maar groter. Heb ik iets gedaan om ontzag en eerbied voor God groter te laten worden op dat moment? Absoluut niet. Maar het was de Heilige Geest die op dat moment de herinneringen in mijn gedachten bracht. Over al die dingen die hij had gedaan in de afgelopen 2 weken. Dus een leven in ontzag voor God, een leven in eerbied voor God, is absoluut iets waarbij de Heilige Geest ons helpt. Maar daarnaast is een leven in ontzag voor God, heeft dat ook te maken met bewuste keuzes maken. We kiezen er niet voor om bewust ontzag voor God te hebben, maar we kunnen er wel voor kiezen om andere dingen in ons leven bewust wel of bewust niet te doen, waardoor ons ontzag voor God groter wordt. Laat ik dat even uitleggen aan de hand van wat bijbelteksten. Spreuken 8, vers 13. Daar staat, wie ontzag heeft voor de Heer, die haat het kwaad. Spreuken 16, vers 6. Zonden worden toegedekt door liefde en trouw. Wie ontzag heeft voor de Heer, mijdt het kwaad. En als laatste Spreuken 3, vers 7. Wees niet eigenzinnig. Maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Haat het kwaad, mijd het kwaad, ga het kwaad uit de weg. En dit zijn maar 3 teksten, maar in Spreuken staan er nog veel meer teksten waar deze dingen beschreven worden. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Ontzag hebben voor God aan de ene kant en zonde aan de andere kant. Die 2 kunnen niet samengaan. En ik heb iets meegenomen om dat iets meer visueel te maken, maar dat kan ik niet alleen. Dus ik heb zo'n 3 volwassen mannen of vrouwen nodig die me even kunnen helpen. We gaan niets spannends doen. Jullie kennen mij, ik doe nooit iets spannends hier. 3 mensen. Ja? Voor de kijkers thuis, er komen even wat mensen op het podium. Maar het duurt even. Oké. Dit zijn, ik kan tellen. 1, 2, kom op! Ja, helemaal goed. Geweldig. Oké. Ik heb een zaklamp meegenomen, ja? Een stevige zaklamp. En een hele goede zaklamp. Ik zal niet te veel in jullie ogen schijnen, maar het is een hele goede zaklamp. Deze zaklamp illustreert voor vanochtend het licht van Jezus. En wat doet het licht van Jezus? Het licht van Jezus straalt en schijnt. Altijd met dezelfde sterkte. Ja? Wie van jullie wil Jezus zijn vanochtend? Kijk eens aan. Mooi, helemaal goed. Ja, dan wordt het alleen maar spannender wat jullie zo meteen gaan worden. Als eerste heb ik een persoon zonder zonde. Ja? En dan straks... Ja, oké. Okay. Een persoon zonder zonde. Even als voorbeeld. Ja? Dit is een glas die in onze veronderstelling even er perfect uitziet. Iemand van jullie zonder zonde? In deze... We zijn allemaal met zonde, ja? Even voor het voorbeeld, Laura. Zo. Deze persoon, Laura, is zonder zonde op dit moment. En Laura, wil je het even hier vooraan? Dan kunnen we het allemaal een beetje zien. Ja, helemaal goed. En dan komt Jezus. En Jezus schijnt met zijn licht door Laura heen. En dan, ja, misschien nog iets meer. Ja, helemaal daar. En al het licht wat Jezus door Laura heen schijnt, is ook te zien door jullie, toch? Ja, inderdaad. Al het licht wat Jezus schijnt, is te zien. Er is niets op het glas. Er zit iets van krasjes op. Dat is van het verleden. Dat is van het verleden. Ja, dat bedenk ik ter plekke. Schitterend. Er is niets wat het licht van Jezus belemmert. Jezus schijnt met zijn licht. Jezus straalt met zijn licht. En dat licht gaat volledig door dit glas heen. Dankjewel, Laura. Maar dan hebben we een ander glas. Als je ook even vooraan staat en armen... En dan hebben we aan deze kant nog steeds het licht van Jezus. En als ik vanaf hier kijk, aan het licht van Jezus is niets veranderd. De natuur en het karakter van Jezus, van God, zijn niet veranderd. Jezus is altijd dezelfde. Vol trouw, vol genade, hij is perfect in al zijn liefde. Maar hij schijnt ook nog steeds door deze persoon heen. Maar hoeveel van het licht van Jezus komt op dit moment door het raam? Niet alles. Wel wat natuurlijk. Hè. Hier is heel veel zichtbaar. Er zitten ook af en toe wel wat wittere plekjes of schonere plekjes. Maar niet alles van het licht van Jezus is zichtbaar naar de buitenwereld toe. Waarom niet simpelweg? Omdat er gewoon iets tussen God en die persoon in zit. Misschien zonde, misschien twijfel, misschien wantrouwen, andere dingen. U vult het zelf in. Maar aan de natuur en het karakter van Jezus, nogmaals, is helemaal niets veranderd. Jezus is altijd hetzelfde. Jezus blijft altijd hetzelfde. Zullen we eens even een applaus geven? Dank jullie wel. En ik laat het even hier staan als visueel plaatje voor de ochtend. Dankjewel. Want wat ik zei bij dit laatste voorbeeld, Jezus is niet veranderd, maar deze persoon wel. De omstandigheden van deze persoon zijn veranderd. Dus van een oprecht eerbied en ontzag voor God kan er geen sprake zijn. Want zoals Spreuken op heel veel plekken zegt, zonde, het kwaad en ontzag voor de Heer gaan niet samen. Maar Jezus is altijd dezelfde. En zijn genade is er ook altijd. Hij wil in ons schijnen. Hij wil door ons heen blijven schijnen. Maar onze situaties veranderen. De Bijbel leert ons enkele uitwerkingen van een leven als we leven een leven in ontzag voor God. Of anders gezegd, als we God, Jezus op nummer 1 zetten. Ten eerste, ontzag voor God levert heel veel wijsheid op, zegt de Bijbel ons, op heel veel plekken. Wijsheid en ontzag voor God zijn heel erg met elkaar verbonden. In het boek Spreuken alleen al wordt ontzag voor God en het verkrijgen van wijsheid meer dan 10 keer met elkaar in verband gebracht. Laat ik er even eentje van de 10 lezen. Spreuken 1 vers 7. Daar staat, het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht. En zo zijn er heel veel versen die in diezelfde trend doorgaan. Maar het is natuurlijk geen toverformule. Het is niet zo dat we maken keuzes en dan krijgen we die wijsheid. Het werkt iets anders, het gaat iets dieper. Als wij namelijk wel de keuze maken om weg te blijven van het kwaad en om Jezus iedere dag weer opnieuw centraal te zetten in ons leven, als wij bewuste keuzes maken om Jezus op nummer 1 te zetten in ons leven, dan zullen wij in de kern van ons leven meer en meer verbonden zijn met Hem. En als wij meer en meer verbonden zijn met God, dan zullen wij meer en meer op Hem gaan lijken. En als wij meer en meer op Hem gaan lijken, dan zullen wij uiteindelijk meer en meer als Hem gaan denken. En dat is waar deze wijsheid over gaat. Dit heeft dus niets te maken met een toverformule of met een beloningssysteem. Als je dat doet, dan geef ik je die wijsheid. Maar het gaat veel dieper. Doordat onze levensstijl meer en meer verbonden is met de levensstijl van Jezus, gaan we denken zoals Hem en krijgen we de wijsheid die we van Hem nodig hebben. Ik heb in mijn leven periodes gehad waarin ik dichter bij God leefde en minder dicht bij God heb geleefd. Maar in beide gevallen zijn er momenten geweest waarin ik wel ontzettend afhankelijk was van zijn wijsheid. Maar het feit is dat in die momenten dat ik misschien minder dicht bij God leefde, kon ik gewoon merken dat het moeilijker was om dingen vanuit Gods wijsheid te doen. En zou ik dingen op mijn eigen manier gedaan hebben. Een tweede uitwerking van een leven in ontzag voor God is, dat zegt de Bijbel letterlijk, dat het onze dagen vermeerdert. Spreuken 10 vers 27 zegt, wie ontzag heeft voor de Heer leeft vele jaren langer. Het leven van een goddeloze wordt bekort. En daarnaast, en dat vind ik een prachtige uitwerking, daarnaast geeft een leven in ontzag voor de Heer vertrouwen. En is daarmee het middel tegen iedere andere vrees. En dan ga ik weer terug naar dat lied waarin we zongen, I surrender. Ik geef het u allemaal. Want als we dat zingen, dat heeft Christian ook gezegd, dan gaat het erom dat we alles aan Hem overgeven en dan gaan we Hem vertrouwen. Ook dat woord gebruikte Christian vanochtend. Maar een leven in de vrees des Heren, een leven in ontzag voor God, dat geeft ons vertrouwen. Ook hier weer een tekst uit Spreuken, Spreuken 14 vers 26. Ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schuilplaats. En eigenlijk is dat heel bijzonder. Want we hebben het gehad over andere angsten. Angst voor spinnen, angst voor donker, angst voor slangen, angst voor toekomst, enzovoort, enzovoort. Maar hoe dichter wij dus bij God gaan leven, hoe meer wij dus in ontzag voor God zullen gaan leven, en hoe groter ons vertrouwen in God dan zal worden. Ook hier weer geen toverformule. Ook hier weer niet een beloningssysteem, maar gewoon een reactie op ons vertrouwen in Hem. Alles heeft in de kern weer te maken met het dieper en beter kennen van Jezus Christus. Mijn boodschap van vanochtend is bedoeld als bemoediging. Door inderdaad te zeggen dat God goed is in alle situaties en onder alle omstandigheden waar wij ons in bevinden. Maar het is ook bedoeld als een uitdaging en een prikkeling. Om ons nog meer op Jezus te laten lijken, zodat Hij met zijn licht nog meer door ons heen kan stralen en schijnen. Maar vooral zodat ons vertrouwen in Hem, waar het uiteindelijk om gaat als we het hebben over de vrezen des Heren, ons vertrouwen in Hem en ons beeld van Hem groter en groter wordt. Ik ga zo afsluiten met een laatste tekst uit Spreuken, waar heel veel van deze woorden en voorbeelden in samenkomen. Spreuken 2, vers 1 tot 5. En daar staat, mijn zoon, en ik voeg er dochter maar aan toe. Mijn zoon en dochter, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oog hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt al was het zilver, ernaar speurt als was het een verborgen schat, dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is. Dan zul je kennis van God verwerven. En dit stuk begint met een voorwaarde. Als, staat er. Als je in acht neemt. Een andere vertaling zegt daar, indien je doet wat, enzovoort. Dat is een voorwaarde. Een voorwaarde, maar ook een verlangen om inderdaad dichter bij God te leven. En deze tekst die we net gelezen hebben, laat het ontzag voor de Heer als een eindresultaat zien in een leerproces. En zo mogen we daar ook naar kijken als gemeente samen. Wij zijn namelijk samen op weg om Gods geboden te bewaren. Wij zijn samen op weg, zoals deze tekst zegt, om de dingen van God beter te begrijpen. Wij zijn samen op weg om, zoals we inderdaad vorige week gehoord hebben, Gods stem beter en meer en iedere dag te verstaan. Wij zijn samen op weg om te zoeken naar God als was het zilver of een schat. En door dat hele proces heen worden wij als mensen individueel, maar ook als gemeente samen gevormd. En wordt ons beeld van God groter en groter. Want dan zullen we inderdaad ontdekken, zoals het laatste vers net zei, wat ontzag voor de Heer is. En dan zullen we inderdaad een reis maken als gemeente samen. Van een meer en meer uitstappen in vertrouwen naar Hem. Niet als toverformule of trucje, maar gewoon omdat we dichter bij Hem gaan leven. Meer weten wat Hij van ons vraagt. Zijn karakter, ons karakter laten vormen door zijn karakter. Samen op weg met elkaar, individueel en verbonden. Ik ga afsluiten in gebed en dan geef ik terug aan Christian eerst, denk ik, voor de zang. Zullen we gaan staan? Als u daartoe in staat bent. En dan komt Mark er ook nog bij. Want Vader, we danken u dat u ons mee op reis neemt. Een reis waarin we mogen vallen, lopen, opstaan, struikelen, alles door elkaar. Heer, we danken u dat u ons op reis neemt in een reis van vertrouwen. Een reis vanuit de boodschappen en meer weten wie u bent en wat uw karakter en uw natuur is. Heer God, als we het hebben over leven in vrees van u, als we het hebben over leven in ontzag voor u, met een diep respect, Heer, dan bid ik voor ons als gemeente samen en voor iedereen individueel, Heer. Heer, dat we samen die keuze zullen maken om op weg te gaan, om dichter en dichter bij u te leven. En van daaruit dat ontzag voor u groter en groter te laten worden. Ik bid ook, Heer, dat als we vanaf hier gaan, Heer, dat we de voorbeelden van vanochtend ter harte zullen nemen. Dat u met uw Heilige Geest blijft spreken. Over dingen in ons leven, ook naar aanleiding van de zang en naar aanleiding van het laatste lied van I Surrender. En naar aanleiding van de voorbeelden van de twee ramen die ik heb meegenomen. Heer, dat u blijft spreken deze week. Met uw Heilige Geest heel diep in ons hart. Like a rushing wind in a mighty storm. Heer, zodat we meer en meer kunnen gaan lijken op u. En uiteindelijk kunnen gaan wandelen in die vrees van u. In dat ontzag en eerbied voor u. Want Heer, u bent de koning der koningen. U bent de Heer der heren. U bent degene waar het allemaal om gaat. Of zoals Christian eerder ook zei, meer van u en minder van onszelf. Want Heer, u bent onze grote God. En Heer, zo wil ik de gemeente zegenen als geheel en individueel in Jezus' naam. Heer, dank u dat u weet wat u doet en dat u in de kern, wat onze situaties of omstandigheden ook zijn, altijd goed bent. We zegenen ook uw naam, Koning Jezus, en we zeggen, we houden van u. Dank u, Jezus.